Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko.
Oh.
Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Radio Milko.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator. Thijs de Jong.
Er werd zelfs meegedanst nu met het deuntje van Radio Milko. Dan weet je, dan heb je een gast. Want zo vrolijk zijn jullie over het algemeen niet, hè, Jonathan en William. Hans Nijland, oud-directeur van FC Groningen. Welkom.
Dankjewel.
Mooi dat je er bent.
Zeker.
Zullen we het eerst beginnen? Zullen we eerst hebben over de wedstrijd van gisteren? Even snel dat we wat snel gehad. Hoeft niet heel veel over gezegd te worden. Bijna. Van zaterdag, sorry. Ja.
Ja, nou ja. kijk je alle wedstrijden nog, Hans, of niet?
Ja, zeker. Ja?
Waar keek jij het?
Sorry?
Waar kijk je het? Thuis gewoon op de bank of zit je wel in het stadion?
Nee, dat mag niet. Dus ik zit thuis op de bank met te verbijten. Want die zit je natuurlijk in stadion. Maar goed, daar zijn de supporters niet welkom op dit moment. En dus Hans Nijland ook niet. En dat is hartstikke logisch.
Ja. Maar ik dacht dat elke club nog 100 mannetjes mocht uitnodigen of zo, geloof ik.
Ja, maar volgens mij met eigen bestuursleden, commissarissen en mensen die je ook nodig bent voor de organisatie, zit je gauw vast aan die 100. Maar ik heb ook helemaal geen zin om in een leeg stadion te zitten. Dus ik gewoon op de bank volg ik zoveel mogelijk.
Hoe gaat het bij zo'n wedstrijd? Er zit een delegatie van de RKC natuurlijk, vanuit de directie. Davelaar, de hoofdsponsor, die was toevallig afgelopen zaterdag aanwezig.
Dat zal.
Die is er ook lang niet altijd, hoor, trouwens.
Nee, nogmaals, maar ik vind je moet daar ook solidair aan zijn. En andere mensen niet, dus ik ook niet. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Ja, het is hartstikke jammer. Ik verheug me ook nu al enorm op het moment. En dat je weer naar het voetbal mag. We hebben de bekerwedstrijd Emmen-Groningen op het programma staan. Ja, daar wil je natuurlijk verschrikkelijk graag bij zijn. Ja, maar goed, het is niet anders. Het is zoals het is.
Hoe doe je nu de laatste 5 minuten? Want normaal gesproken, al bij thuiswedstrijden, dan liep je de laatste 5 minuten liep je naar beneden.
Ja.
Heb je nu nog een automatisme in, zeg maar. Een soort muscle memory dat je in één keer begint op te staan in de 89ste minuut?
Nee, ik moet je zeggen, dat is wel heel bijzonder dat ik heel relaxed eigenlijk naar de wedstrijden kijk van Groningen. Ook afgelopen zaterdag, de eerste helft was natuurlijk niet goed. Maar ik moet je zeggen dat ik er eerlijk gezegd alle vertrouwen in had dat het de goede kant op zou kantelen. Dus ik eigenlijk zonder enige spanning kijk ik naar al die wedstrijden op dit moment.
Ja.
En dat is
ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Dat je het idee hebt eigenlijk vanaf minuut 1, ook al is het misschien heel goed en heel spannend, dat je toch denkt, nou, dit komt goed.
Dat had ik gek genoeg ook. Maar tot de 54ste minuut geen schot op goal. Geen enkele doelpoging van FC Groningen. Hè? De eerste was de verre ingooi van Hintem, die voor de goal kwam en die Stan Lassen vervolgens overschoot. En heel kort daarop volgde het doelpunt. Maar het was nou ja, echt om te huilen. En dat vind ik dan wel sterk toch van Danny Buijs. Dat hij dan geen spelers de schuld geeft. Hè? Bijvoorbeeld de jongste van Kaam, Joël van Kaam. Nou, die had het echt heel moeilijk, hè, in die wedstrijd. Ook Remco Balk. Tot dusver een beetje. Nou, gebeurt er altijd iets als hij in het veld komt. Maar deze keer stond hij weer eens in de basis. En dat was opnieuw. Ja, had ook heel moeilijk.
Maar dan
haalt. Precies, Buijs haalt die jongens er dan niet uit na 20 minuten. Daar was in feite alle reden toe. Maar dan laten ze toch staan in de verwachting dat het inderdaad 0-0 blijft. Een beetje dezelfde verwachting die wij dus ook hebben.
Ja.
Want eigenlijk is RKC Waalwijk in deze wedstrijd in ieder geval ook een tandenloze tijger. En dan grijpt hij in de rust in en dan komt alles nog goed. Maar precies dat gevoel wat jullie ook beschrijven had ik ook.
Ik vind ook dat dat is absoluut een verdienste voor Danny Buijs. Die heeft het gewoon hartstikke goed staan, hè, met de ploeg. En ja, Groningen is gewoon heel moeilijk te verslaan op dit moment. Het is ook gewoon een hele stugge ploeg. Kijk maar, heel weinig tegengoals ook.
Maar het is niet het leukste Groningen dat je ooit gezien hebt, Hans.
Ja, maar ja, daar kun je heel veel, daar kun je heel veel over zeggen natuurlijk. Maar hè, ze staan waar ze staan, hè, bij de eerste vijf op dit moment.
En dat is ook terecht. Ik zeg niet dat het niet terecht is.
En je kunt
is,
nou niet bepaald zeggen dat ze een heel gemakkelijk programma hebben gehad. Nee. Je hebt Ajax gehad, je hebt AZ al gehad, je hebt PSV al gehad. En, maar wat ik wil zeggen, het is gewoon een hele moeilijke ploeg om te verslaan. En goede as, hè, goede defense. Dat begint natuurlijk al, maar goed, iedereen weet dat ik daar groot fan van ben. Hè, Pat, ik zag vanmorgen ook, hij stond ook in het elftal van de week. Gewoon een geweldige keeper.
Ja.
Onze Japaner centraal achterin. Matusiwa natuurlijk, een beer van een kerel, ongelooflijk sterk. En is gewoon ook een hele goede. Ik ben ook echt positief gestemd, moet ik je zeggen, over de nieuwe spits.
Mm-hmm. Stan Larsson, ja.
Aanspeelpunt. Ja, en wat ik persoonlijk ook heel mooi vind. Hè, jij noemt net Willem de naam al van Kaam. En die andere jonge mannen. Hè, Suslov.
Balk.
Hè, Balk. En Slor, die er ook bij was, dacht ik, hè, bij de selectie. Dat zijn allemaal jonge spelers vanuit de opleiding van Groningen. En die mix. Dat maakt het hartstikke mooi. En nogmaals, een groot compliment voor Danny Buijsen. En overigens ook zijn overige leden van de staf. En zeker ook voor Mark-Jan Vladeres. Dat er gewoon een goede sterke selectie staat. En ik vind, hè, als je kijkt naar clubs als Utrecht en Vitesse. Hè, wat die de afgelopen zomer allemaal hebben gehaald aan spelers. Ik weet ook enigszins het spelersbudget van dit soort clubs. Nou, dan durf ik hier toch de stelling aan dat Groningen zeker geen mindere ploeg heeft bijvoorbeeld dan clubs als een Vitesse en een FC Utrecht.
Nee, dat blijkt.
Nou, dat is toch zeer, zeer verdienstelijk. Dus een klassering bij de eerste zeven, dat acht ik als zeer wel mogelijk. En hopelijk heel ver weer komen in de beker.
Ja,
dat is gelijk dinsdagavond al.
Is het niet heel spannend dat de selectie wel zo smal is? Ze hebben nu natuurlijk echt wel het geluk gehad dat alleen Robben, geloof ik, en hebben we nog meer blessures gehad?
Ja,
weinig, zeg maar.
Ja, nee, maar het begin van het seizoen natuurlijk nog wel wat blessures gehad. En nog wel wat jongens. Maar daarom, en dat zeg ik net dus ook, is het juist zo verrekte mooi. Hè, dat je ook een behoorlijk aantal goede, echt goede jeugdspelers achter de hand. Ja. Daar zijn die jonge jongens voor.
En daarom
dat is het voordeel, vind ik altijd, van enigszins wat smalle selectie. Hè, dat juist dit soort spelers dan ook de kans krijgen. En hè, je ziet als je beschikt over 2024 gelijkwaardige, ervaren eredivisievoetballers. Dat jonge jongens niet of nauwelijks aan de bak komen. En dat is nu wel het geval. En dan zie je ook dat ze ook. Ja, en de ene keer is dat wat anders dan de andere keer. Hè. Balk is natuurlijk een geweldig moment tegen Ajax.
Ja.
Hè, en dan, dat, ja, dat is een kleine terugval. Dat is ook eventjes hartstikke logisch.
Ja, vorige week tegen AZ was hij eigenlijk ook nog weer beslissend. Hè? Op een andere manier.
Ja, op een andere manier. En, dus dat vind ik een groot voordeel. En daar heb ik in mijn tijd bij Groningen ook altijd toch wel erg voor gepleit. Hè. Met name, trek nou ook die jonge jongens erbij. Want we hebben een geweldige opleiding bij Groningen. Hè, we hebben een fantastisch trainingscomplex.
Ja, is dat lastig, Hans? Want ik kan me voorstellen dat je die jonge jongens trek je er pas bij wanneer je eigenlijk ertoe gedwongen wordt. Hè, want als jij veel geld op zak hebt, ja, dan ga je minder snel misschien wel jongens die echt de tijd nodig hebben om het te komen erin brengen.
Want ja, maar dat is eigenlijk wil ik er nu zijn.
Wat?
Bij Groningen is het beleid.
Ja, nu. Maar dat is nu ook beleid.
Nee, dat was onder Hans ook al zo. Toen had je het beleidsplan talent op 1. Was ja,
nee,
ook de bedoeling.
Nee, klopt. Dat is van de laatste jaren toch pas geweest. Want is er ook een periode geweest waarin dat niet per se het geval was.
Nou ja, ik weet
niet dat het loopt.
Toen ik even uitkijken, niet te veel te praten in de tijd van vroeger. Maar
jawel,
toen ik ooit bij de club kwam, was er niet of nauwelijks een opleiding. Ik kan me zelfs op een goed moment herinneren. Hadden we maar één jeugdelftal. Dat was de A1.
Ja.
En daar was Henk Veldmaten toen de trainer van. Maar als je staanbaar ziet wat er nu voor een organisatie staat en aan jeugdteams, maar ook hoeveel van de jeugdspelers zeg maar jeugdinternational zijn. Ja, dat is toch heel mooi. En nou ja, daarom vind ik het ook mooi dat de technische staf deze jonge spelers nu ook de ruimte gunt.
Ja.
En ze ook speelminuten geeft. Kijk, ik heb ook wel eens die discussie heb ik met trainers ook wel eens gehad. Je hebt dan wel eens van die wedstrijden sta je, gebeurt niet heel vaak, maar die heb je wel. Hè, dat je 2-3, 4-0 op mijn pad voor staat. Ja, in mijn tijd was ik er dan altijd groot. En die discussies ging ik dan ook wel aan met die trainers. Maar gooi er dan een jeugdspeler in.
De kans.
Hè, dat is de kans. Nou, je ziet dat nu gebeurt. En dus de mix zeg maar van En dan jongens als nogmaals Pat Matusiwa, noem ze allemaal maar op. Van Hintem trouwens vind ik ook echt een... vind ik ook heel bijzonder. Hè? Was bij Heracles in zijn laatste periode niet eens basisspeler.
Nee.
Is ook een fantastische kerel trouwens. Een geweldige trap heeft hij.
Zorgt ook voor balans met zijn ervaring. Zorgt hij ook voor balans.
Ja, maar zo'n jongen zorgt voor... dat heeft Marc-Jan kende hem natuurlijk. Maar erg goed gedaan om zo'n jongen naar Groningen te halen. Maar die speelt bijna alles. Dat is goed om te zien.
Ja, jij zegt al een paar keer Sergio Pat. Hè? Jij bent toch een beetje ook zijn adviseur.
Ja.
Blijft hij?
Zijn buurman.
Ik hoop het van harte. En kijk, ik weet een paar dingen. Hij heeft het geweldig bij FC Groningen naar zijn zin. Maar onderschat niet dat ook zijn... Zijn hele gezin en zijn vrouw en dochters, die hebben het hier in Noord-Nederland. Ze wonen vlakbij mij.
Een fijne buurman helpt ook altijd mee natuurlijk. Hè?
Ja, maar we lopen echt niet elke dag met elkaar. Dat wordt wel eens gedacht, hè? Maar dat is niet zo. We kunnen verschrikkelijk goed met elkaar.
Ik dacht dat jij een soort trompet had waarmee je hem dan kon lokken.
Ja,
zeg maar.
Dat was wel eens grappig. Was ik aan trompet speelde en dan... Ja, dat is een vrij schel geluid. En Sergio was dan met zijn vrouwtje het wandelen en hoorde, stuurde bij mijn berichtje, hou nou toch eens op met dat trompet gespeeld.
De hele buurt heeft er last van.
Kropswolde mollen vrij werd er dan gezegd. Maar ja, nee, ik ben gewoon fan van zo'n keeper. En ik zou het geweldig vinden als hij bijt. En als hij niet bijtekent, is het heel simpel. Dan hak ik naar HC.
Ja, dan heb je een wereldkeeper aan.
Maar jij zegt van ik ben fan van zo'n keeper. Maar ik denk ook van zo'n persoonlijkheid.
Ja, maar ook dat heb ik ook altijd gezegd. Kijk, Sergio is Sergio. Maar hij heeft volgens mij nog helemaal geen seconde gemist. In al die jaren. Nou, dat is toch wel heel, heel bijzonder. Echt alles gespeeld. Twee, hij heeft hartstikke veel punten voor de club gepakt. En drie, dat vind ik ook een hele belangrijke. Staat ook altijd klaar voor de club als er iets is. En dat doe ik met name op het maatschappelijke. Of dat nou een training geven is aan Kids United. Of het bezoeken van een ziekenhuis. Of weet ik veel. Hij staat altijd klaar voor de club. En dan is het ook niet zo als hij ergens naartoe moet. Dat hij op zijn klokje kijkt van. Ik moet naar moeders, want de aardappels staan op vuur. Nee, dat doet hij gewoon met heel veel passie. Nou, ik denk dat voor een club. En daarbij is het natuurlijk ook een jongen met aanzien. Ook in zo'n spelersgroep. Dus,
Beschouw je hem als vriend?
Sorry?
Beschouw je hem als vriend?
Ja, vriend vind ik wel is nou een vriend, hè?
Dat weet ik niet, Hans.
Zullen we het daar eens over hebben?
Ik dacht dat William Pomp ook altijd mijn vriend was. Met name afscheid heeft hij me nooit meer gebeld. Maar het is wel een hele goede...
Behalve tot hij je uitnodigde voor deze podcast.
Ja, het is wel een hele goede kennis van me. En onze vrouwen kunnen ook verschrikkelijk goede...
Maakt dat het lastig als jij dan met hem bijvoorbeeld een onderhandeling hebt over of het verlengen van een contract?
Ik zou even vertellen, Sergio en ik hebben tijdens de onderhandelingen hebben wij inderdaad wel eens ruzie gehad. Ik kan me nog herinneren dat we hebben, zo gaat het dan, je legt er een aanbieding neer en er komt een tegenvoorstel. Sergio had altijd toen de tijd Karel Janssen van het grote managementbureau Janssen Sport.
Zaakvernemer.
Dat is een van de grootste en ook een van de stevigste, kan ik je zeggen, in Nederland. Ja. En nou, dat botste dan wel. Hè? Want ja, wij bieden bij wijze van spreken 100 en hij wil 200. En ja, dan lig je ver uit elkaar. En er is toen een fase geweest dat we aan elkaar 2-3 weken echt niet meer gesproken hebben. En uiteindelijk is dat dan wel weer... Maar dat heeft ook wel gebotst. Nou, dat is toch ook het mooie dat toch ook...
Wie is dan degene die als eerste, zeg maar, het olie op het vuur gooit, zeg maar? Die het eerste die een beetje ruzieachtige termen eruit gooit?
In dit geval was ik dat. Want ik weet nog heel goed dat Karel Janssen mij belde. En we lagen toen heel veel uit elkaar. En toen zei ik van... hij belde mij. Ik zeg... Hier met Hans Nijland van FC Groningen. Maar jij denkt waarschijnlijk van Ajax. Hè? Gezien de bedragen die ik allemaal hoor. En weet je, dat is dan zo'n Hagenees. En dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja, maar dat ging er wel. Dat ging er met de zaakbenemers van Sergio. Dat ging er altijd wel stevig aan toe. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg.
Kijk, maar dan belt hij jou ook, neem ik aan, Pat? Of loopt hij langs bij je huis? Gooit hij een steen door je ramen?
Nee, dan heb je bewust eventjes geen contact. Ja. Dan gaat dat echt van clubdirectie, zeg maar, naar zijn management toe. Maar hij krijgt natuurlijk van zijn management wel teruggekoppeld hoe de vlag erbij hangt. Nou ja, en dat is vaak een heel stroef proces. En dat is ook niet gek. Kijk, ik zit er om, althans ik zat er, om de belangen van Groningen te behartigen. Ja, en het management van Sergio om voor hem een zo goed mogelijk overeenkomst uit te slepen. Alleen vind ik, En dat geldt voor beide kanten. Ja, je moet de kerk in het midden van het dorp houden. Hè. Je weet ongeveer, dat weet die zaakbenemers ook precies. Hè, wat ongeveer de budgetten zijn bij FC Groningen. Wat ongeveer
de salarissen zijn.
Nou, bovenkant, midden en onderkant.
Nou, hij zit wel aan de bovenkant, hè, Sergio?
Ja, daar ga ik uiteraard helemaal niks over zeggen. Maar je kunt je wel wat bij voorstellen. Als je zo'n ervaren iemand binnen je club hebt, hoe dat ongeveer dan... Ik kan je melden, hij heeft wat meer dan het minimumloon. Maar ja, dat komt hem ook toe. Maar ja, die onderhandeling. Ik moet je zeggen, als je mij vraagt, Hans, hè, wat mis je nou? Nou ja, dat zijn twee dingen. Dat zijn mijn collega's en gelijk in één adem zeg ik daarbij de supporters.
Ja. Mm-hmm.
Hè, dat vond ik altijd geweldig. En sponsors uiteraard. Hè, daar was ik ook altijd gek mee. Maar wat ik ook mis, dat zijn die onderhandelingen. Ja. Daar heb ik altijd geweldig van genoten.
Ik heb één keer het genoegen gehad dat ik daarbij mocht zijn.
Dat zou mijn droom zijn.
Echt,
dus. Maar goed,
nou, dat was echt schitterend. Ja. Ik zocht Hans op in Spanje.
Mooi verhaal.
Hans liep daar met zijn buurvrouw. Naar Santiago de Compostela, de beroemde bedevaartstocht.
Ja. Wie had dat ooit kunnen bedenken?
Ja, oh,
Hans
ja.
die je bedevaartstocht
ja,
loopt.
Ja, 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 ja.
Ik heb tegenwoordig wel, toen ik je net zag, Hans, zei ik: je ziet er fit uit. Dankjewel. Afgetraind. Er zijn er 6-7 kilo eens af te zijn al.
Train elke dag, ik sport veel, ik golf veel.
Wij kunnen daar een puntje aan zuigen, William.
Ja, ja.
Spreek voor jezelf.
Inderdaad, dat Hans een wandelaar zou worden, dat had niemand verwacht. Want jouw eerste reactie was volgens mij ook van: dat is de geitenwolde sok verhuurd.
Ja, moet je.
Ja, dus, ja. Maar goed, ik bezocht hem daar die avond. En het was echt een geweldige locatie die jullie voor die nacht hadden geboekt. Met een geweldige tuin. Het was schitterend weer natuurlijk. En ik kwam daaraan. Vrij uniek natuurlijk. Hè? Dat ik de directeur van FC Groningen opzoek in Noord-Spanje.
Vond ik heel mooi trouwens.
Ja, was ook mooi. Ja. We hebben een geweldige avond gehad daar. Ja. En,
was dat in je vrije tijd of voor het werk?
Nee, een combinatie van... Nee, ik moest daar ook zijn voor de MotoGP van Barcelona.
Oh, ja. Hij mocht alles declareren, begreep ik.
Ja. En dat hebben ze geweten.
Ja, dat was heel wat, ja. Ja.
Hoeveel wijntjes?
Maar, dat weet ik niet meer. Maar we waren het hartstikke gezellig. En er waren inktvisringetjes en zo. Alles op tafel. En de onderhandeling die toen speelde, was Juninho Bacuna naar Huddersfield Town.
Ja, klopt.
En jij had voortdurend contact met Henk Maarten Chin.
Ja.
De zaakwaarnemer, waar jij ook trouwens goed mee kan. Maar als je dat hoort, die telefoon gaat dan onophoudelijk. En de tonnen die vliegen over tafel. En ik weet nog dat Hans, toen meer wellicht had jij, je gaat altijd voor het maximale, dat weet ik, maar je had nog meer uit het vat kunnen halen als jij in was gegaan op de uitnodiging op ergens op de Canarische eilanden of zo.
Ibiza.
Die onderhandeling, want daar werd hij dus door Huddersfield Town voor uitgenodigd van kom naar Ibiza, dan maken we het hier af.
Ja.
Hans die zei gelijk van als ik dat doe, dan haal ik zo'n misschien nog een 500.000 meer eruit. Maar wat speelde er op dat moment? Een van de grote sponsors van FC Groningen. Al 40 jaar was hij volgens mij sponsor.
Ja, ja.
Johnny Makken van Bar Players. Die overleed in die week.
Ja, precies, ja.
En maandags was hij uitvaart. En Gray en Anita die hadden Hans gevraagd van, wil je alsjeblieft op de uitvaart van onze vader spreken? Dat was niet te combineren met die reis naar Ibiza. En nou ja, goed, dat tekent Hans dan vind ik ook.
Ja, heel bijzonder.
Hij gaat dan dus niet voor die extra euro's, maar hij gaat voor de langdurige sponsorrelatie.
Ja.
Terug naar Nederland, spreken op de uitvaart. Belangrijkste dingen eerst. Hè?
Dat gebeurde toen inderdaad in die weken. Zo zie je maar. Dat is altijd zo dat het vak wat wij hebben of wat ik heb gehad, dat is 24 uur per dag. Hè? Ja, dan, je plant dan even zo'n weekje te gaan lopen. Ja. Dat was in de maand mei.
Ja.
En dan zo'n transfer. En ja, er komt iemand te overlijden die redelijk dicht bij je staat. En dan staat de boel even weer in de hens. En dat klopt. En ja, toen heb ik er inderdaad voor gekozen. Ik denk, ja, wat er ook gebeurt, ik ga spreken op de plechtigheid.
Nou, ja. Die dankbaarheid is voor eeuwig. Hè? En trouwens, dat staat helemaal los van waar ook veel respect voor hebben, Hans. We hebben best wat wijntjes gedronken die avond. Maar wie zit er 's ochtends weer om 6 uur vrolijk aan de ontbijttafel?
Nee, niet van jou.
Nee, nou, ik heb daar moeite mee. Ja.
Mannen.
Ik weet dan dat je 's morgens een klein stukje meegelopen hebt.
Ja. Klopt, ja.
En je bent onnuchter. Ja. Maar Hans, hoe zit dat dan? Zeg maar? Want als je naar Ibiza zou zijn gegaan, had je nog een 500.000 meer uit kunnen halen, bij wijze van spreken. Leveren persoonlijke onderhandelingen meer op dan aan de telefoon? Of hoe werkt dat precies?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Kijk, of dit een 500.000 meer was, dat weet ik niet, want hij ging weg. Ik dacht voor
2 miljoen.
En die club zat toen, die hadden een ja, meeting op Ibiza. Waarom daar, weet ik ook niet. Maar daar werd ik uitgenodigd. Nou, je weet, in persoonlijke contacten haal je er gewoon altijd wat meer uit. Kijk, het is niet voor niks. Onderhandelingen met, William weet het ook, met spelers, met trainers, maar ook met sponsors. Hè, dat gebeurde heel vaak bij mij thuis in Kropswolde aan de keukentafel. Hè. Ik kan me nog herinneren dat Michael Kieften belt en toen al René Eikelkamp en Harald Eikelkamp waren bij mij thuis. Er werden een paar keer geschorst. En Kieften belt zat aan mijn Eikelkamp eventjes aan de waterkant.
Was even overleggen.
En wij weer overleggen. En ik heb het daar met Michael nu nog wel eens over gezegd. Met directeur, we waren dat geweldige onderhandeling. Heel, heel persoonlijk. En Marieke die zorgt daarvoor. Kijk, wat ik altijd gedaan heb. En ik heb echt niet alles goed gedaan. En laat het helder zijn. Maar in onderhandeling heb ik één ding wel geleerd. Pak daar tijd voor. Hè. Je moet niet in je vrouw roepen van ik ben vanavond om 8 uur thuis. Want dan gaat je geld kosten. Je moet de tijd daarvoor nemen. Hè.
Wat zei je dan tegen Marieke?
Ja, we zaten mooi bij ons. Meestal thuis in de keukentafel. Dus
zij ging
ondertussen
naar
Marieke zorgt voor een hapje en drankje. En nou ja, dat weet William ook.
Geweldige gastvrouw.
Een fantastische gastvrouw.
Geweldige partner voor jou ook.
En die zorgt daarvoor een goede, relaxte sfeer. En ja, dan doe je gewoon, denk ik. Want mensen lopen dan niet weg van tafel. Hè? Dus dat persoonlijk en tijd daarvoor nemen is erg belangrijk. Maar ik kan me ook nog herinneren. En daar ga ik niet te veel over uitweiden. Want dat is een heel bijzonder verhaal geweest. Dat staat in het boek.
Even een teaser.
Boeren bluffen de transfer, maar dat waren ooit de onderhandelingen met Kostić. Toen hij naar Stuttgart ging, toen hebben Henk Veldmaat en mijn persoontje met de directie van Stuttgart afgesproken in Düsseldorf. We hebben daar een ongelofelijke avond beleefd met de directie van Stuttgart. En we bleven daar ook slapen. En vervolgens aan de ontbijttafel hebben we de deal daar zeg maar afgemaakt. Maar ook, denk ik, door... Nou ja, dat je zit met elkaar en elkaar respecteert. Ik weet dat het Henk Veldmaat had en Bobic, en dat was toen de technisch directeur bestuurder, voormalig Duits International. Ja, als die twee met elkaar over voetbal praten, die Bobic had ook onmiddellijk door dat Veldmaat is geen krullenjongen, dat hij dan werkelijk heel veel verstand voetbal heeft. En dan ontstaat daar iets in zo'n bijeenkomst, in zo'n gesprek.
En, en dat levert gewoon wat op.
En dat, nou ja, dat echt, dat is, ik ben ervan overtuigd door daarheen te gaan. Wat er gebeurde die avond, maar nogmaals, dat verklap ik niet. Maar hebben wij, dat weet ik zeker, 1 miljoen meer uit de deal gehad dan wanneer we dat hadden gedaan.
Dat is een aanzienlijk bedrag.
Daar ben ik 100% van overtuigd.
Dan willen wij natuurlijk wel weten wat er is gebeurd.
Dat lees je in het boek.
7 februari geloof ik.
Dat was toch niet die onderhandeling. Dat was denk ik Tadić. Dat je op de Balkan was. En dat er een wagen voorgereden kwam. En dat je naar een club met mooie dames werd gereden.
Ik het net over gehad. Haal ik foto.
Haal ik nu verhaal door elkaar of niet?
Jij haalt dat verhaal door elkaar. Ja, het verhaal met Tadić was ook ongelooflijk. En kijk, een van de... Ja, dat is ook, je hebt het net even over... dit zijn weer mooi, hè, die verhalen. Hè? En, je had het net over Jansen en Karel Jansen dan. En je hebt hier Edwin Olderiekrenk en dat soort zaakmensen. Onderhandelen, dat zijn prima kerels. En dat gaat allemaal netjes binnen bepaalde marges. Hè? En dat zijn ook zeg maar zaakbenemers, die krijgen een fee. En het zit allemaal wat, pak een beetje tussen de 5% en 10% in. Ja. 5-10%.
Gewoon netjes.
Van een salaris van spelers. Is nog heel veel geld trouwens, hè, voor de helderheid. Maar als je in dit soort land komt, zoals de Balkan, ja, dan kom je niet weg met 5 of 10%. Dan heb je het echt over tonnen, hè, wat ze van je vragen, zonder met de ogen te knippen. En, nou ja, ik weet nog heel goed, wij deden toen veel zaken in die tijd in Servië, of in de Balkan, moet ik zeggen. Met Misovic is bijvoorbeeld ook een heel bijzonder verhaal. Maar hè, de grootste zaak, we nemen daar was een zekere Zoran Pavlovic.
Ja.
En die reed en ik was toen met Henk, waren we daar in Servië. En een hele weekend, we hebben al 5 wedstrijden bezocht, geloof ik. En we stapten bij die man in die grote Porsche. Maar nooit zo'n grote Porsche gezien. Grote kerel, kale kop. Maar die had zoveel macht daar in Servië. Dan reden we met hem naar het voetbalclub. Hij hoefde ook nergens bij zo'n stadionnetje, hoefde die niet een pasje of wat ook te laten zien.
Ze kenden hem wel.
De poorten gingen open. Hij parkeerde die auto nog net niet midden in de bestuurskamer. En dan was het mooie. Dan ging Henk en ik ging uiteraard kijken bij de wedstrijd. Maar die Zoran, Die bleef dan gewoon in de bestuurskamer de hele wedstrijd. Die ging niet eens kijken. Die zat er met zo'n sluskoffie, ooit zo'n drankje. Zat hij. Ja, ook wat we met deze man beleefd hebben. Maar dat was een keiharde onderhandelaar. Keiharde onderhandelaar. Dat ging echt met mensen op tafel. En,
letterlijk?
Maar we hebben wel meegemaakt dat we elkaar een vuursteken naar de kop hebben gegooid, bijvoorbeeld. Maar dat was altijd mooi. Als je dan een deal gedaan had, dan was het ineens een totaal andere Pavlovic. En dan was het gewoon, dan denk je, de ideale huisvader. Dan was het totaal een team. Nou ja, dat, dat is wel heel verschil hoe het in dat... En om over Zuid-Amerika maar niet te spreken. Hè, daar werd vaak gedacht dat je als je speler kocht, dat ze het geld contant kregen.
Ja.
Dat je meeging met een pinautomaat om daar het...
Maar moet je nagaan. Ja, het tipje van de sluier uit Broekhans, hoor. Waar dat dan onderhandelingen gaan zijn, ben je er nog net niet helemaal uit. Komt er een auto voorrijden, die brengt jou, Henk Veldmaat, die moest er sowieso al helemaal niks van hebben, volgens mij. Dus die stapte helemaal bevreesd in die auto, maar dan word je naar een club gebracht. Komen allemaal mooie dames en zo om je heen zitten. En ja, en dat is, dat is dan de boeren slimheid ook van Hans, zeg maar. Die titel van het boek is helemaal goed. Maar want er komen een paar dames komen op je knieën zitten. En het eerste wat Nijland dus zei tegen Veldmaat, die ergens in een hoekje met haar armpjes over elkaar stond af te maken.
Foto maken.
Ja, ze stuurt me naar Marieke, dan ben ik ook niet meer te chatteren.
Precies.
Maar dat moet je wel doorhebben dan.
Je kunt beter altijd maar daar heel open mee zijn. Er is overigens helemaal niks geks gebeurd. Alleen ik kreeg van Marieke ook een berichtje terug van, nou, de onderhandeling loopt wel lekker aan met spelen.
Maar ik begrijp
het. Het is allemaal te lezen in het boek.
Ik heb ooit gedanst met Marieke in Bad Players. Dus die...
Kijk.
Daar staat gewoon weer 1-1. Hans,
zo is het.
Maar Hans, ik begreep vanuit Betrouwbare Bron dat dit misschien wel de foto van de cover van het boek zou worden ook.
Daar hebben we het over gehad, hè?
Dat is niet de cover op het boek. Nee, de cover op het boek heb ik jullie laten zien trouwens.
Ja, nee,
heel mooi,
schitterende cover.
Heel mooi ontworpen door de uitgever. De uitgever, dat mag ook wel even gezegd worden, is... van de dochter van Johan Derksen, Marieke Derksen.
Ja.
En de schrijver van het boek is Tom Kniphenk, samen met Peter Wekhink, journalisten van Voetbal International.
Het hoogste adres in Nederland als je het over voetbalboeken hebt. Hè?
Dank je. En die hebben daar ongelooflijk veel energie in gestoken. En vorige week maandag hebben we het script helemaal aangeleverd bij de uitgever in Amsterdam. En vanaf gisteren is het kun je al een pre-order boeken, hè, bij... Bij mijn eigen website, www.hansnijlands.nl. Wie had dat nou ooit
gedaan? Een eigen website, Hans? Die heb je niet zelf gemaakt, denk ik.
Nee, want ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar dus gisteren is die site de lucht in gegaan. Ja, okay, dan is het wel mooi om te zien hoe spontaan en enthousiast daarop gereageerd wordt.
En als ze nu bestellen, wanneer krijgen ze hem dan?
Hij komt 7 februari uit, dus als je nu bestelt, dan krijg je hem als een van de eerste in huis. Ja.
Heb je nog, toen je het boek las, heb je nog gedacht van dit moet ik toch maar niet in hebben?
Nee. Want ik vind namelijk als je... Kijk, ik heb best wel lang geaarzeld en getwijfeld. Moet ik dat boek nou doen? Hè? Want toen ik aankondigde om te stoppen bij Groningen, ben ik, William weet het ook, regelmatig benaderd door journalisten om een boek te schrijven. Ik denk, dat moet ik eerst eventjes niet doen. Waarom zou ik het doen? Het kost weer veel energie.
Was het misschien ook te vroeg? Dacht je daaraan?
Misschien ook wel wat te vroeg. En dat was precies hetzelfde. Ik ben nu voorzitter geworden van HC, maar toen nog niet. Want eerst gewoon even afstand nemen. Op een goed moment werd ik benaderd door VI. En ik zei, laten we eerst dan eens een keer om zaterdagmiddag daar eens rustig een gesprek over hebben. En wat verwacht je dan van me? En daar hebben we heel lang over gesproken. Want ik vind namelijk, als je een boek maakt, dan... je hoeft geen mensen te beledigen en te kwetsen. Maar als je een boek maakt, dan moet je wel namen en rugnummers.
Eerlijk zijn. Ja.
Dan moet je wel namen en rugnummers noemen. Waar we het net ook over hadden. Mm-hmm. Hoe dat met Tadis en Kostjes allemaal ging. Dat moet je niet achterlaten. Dat is één. Maar twee. Ik heb zelf ook niet alles goed gedaan. En dat kan ook trouwens niet in 23 jaar. En zeker in het begin. Dan moet je je ook kwetsbaar durven opstellen.
Noem eens een foutje.
Heb je wel eens echt spijt van?
Wat is een foutje?
Het verhaal is toch bekend met Remo Attefeld. Met zo'n hele dure auto. En weet ik veel wat allemaal meer. Je wordt in het diepe gegooid. En,
fully loaded.
Je loopt tegen dingen aan. Maar goed, dus toen heb ik gedacht, oké.
Volle tank was dat toch?
Ja, sowieso. Ja. En dus toen heb ik gedacht van, we gaan dit, we gaan het doen. Hè. Dus ik heb, denk ik, geen dingen weg. Alhoewel, het is hartstikke moeilijk om 23 jaar lang, om dat allemaal, het gaat niet alleen maar over de transfers, de vele transfers die er geweest zijn, maar ook bijvoorbeeld, dat is altijd wel mooie transfers, maar we hebben ook de hele weg naar het nieuwe stadion gehad. Hè. Plannen zijn ooit bedacht in 1996, 1997 en uiteindelijk is pas in 2006. Ja. Dat is een proces van 10 jaar en het is een proces van vallen en opstaan. Sterker nog, en er zijn fases geweest, kan ik je echt vertellen, dat de planvorming voor het stadion klaar was, maar dat het nog maar zeer de vraag was of FC Groningen zou overleven. We hebben echt een paar keer, kan ik je zingen, voor een faillissement gestaan. Ja. We hebben echt beleefd He, met mannen als kijk uit Hans, dat je nog niet de namen noemt, vergeet maar Erik Mulder, Henk Veldmaten, Ed Seij, Wim Ensing, niet te vergeten. En dan, geweldige kerels wat die allemaal voor die club hebben betekend. Maar we hebben echt meegemaakt dat we elkaar de 15e van de maand aankeken. Hoe krijgen wij in hemelsnaam eind deze maand de salarissen overgemaakt? Ja, dat is een enorm...
Stressvol.
Ja, dat is stress. En alhoewel, ik heb daar ook weer van genoten. Hè. Hè, maar dan kwam je weer terecht bij een suikeroom als Henk ten Hoorn. En dan ging ik bij Henk op bezoek. Ik zei, Henk, was me hem helpen? Wat zit me, joh? Ja, ik heb vaatzun nodig. Of hun, ja, voor de salarissen. Ja, als me ook wel even kan bellen, dan had ik over mocht. Ja, nou ja, dat vergeet je nooit weer. Nee. En dus we zoveel meegemaakt. Maar om alles dat... He, om dat mee te nemen, is gewoon hartstikke... Ja. Er staat ook nog iets in over de oprichting van ons bedrijf. He, samen met mijn compagnon Jelte
Hurt,
Adrem. Ja. Maar ook over mijn privé-situatie. Waar ik toch ook... dat is ook niet altijd goed gegaan. En ik heb een scheiding achter de rug. Ja. Ben ik niet trots op. Ja, nou ja. Daar zeg je ook iets over in het boek, lijkt mij. Ja.
Maakt deel uit van je leven.
Dat maakt, ja, zeker. Zeker.
Maar je hebt je zoon al wel beloofd dat hij een gratis boek kreeg met handtekeningen.
Ja, hij stuurt Robbie. dat is de jongste. Ja, die anderen zijn ook fantastisch natuurlijk. Maar die stuurde net een berichtje van... hey pa, moet mij het boek ook bestellen? Dus nou, jullie krijgen met een handtekening. Ja,
maar wel betalen.
Ja, precies. Dat levert het op eBay, jongens. Gewoon zo'n boek gesigneerd door de Nederland. Best wat, denk ik.
Zo, zeker. hoe hebben jullie het aangepakt? Ben je gewoon, want je hebt iets van 12 sessies gehad met Tom Knipping. Ja. Ben je gewoon bij het prille begin begonnen, zeg maar? Gewoon chronologisch het hele verhaal
doorgelopen? Ja, maar het is geen... Dat is weer, vind ik weer, kijk, ik ben er ook wel achter gekomen dat het schrijven van een boek, dat is een vak, hoor. Kan ik je zeggen. Goede genade. Hè, maar het is dus niet van... toen ben ik geboren, lagere scholen, weet ik veel wat allemaal meer. Nee, het is echt... mijn verhaal heb ik verteld en... toch wel 85-90% van dat verhaal is 23 jaar FC Groningen. Met heel veel goede mensen om ons heen. Heel veel goede mensen om ons heen. En dat heeft hij vervolgens ook dingen die de privé zijn gebeurd, zijn weer verweven door het hele verhaal. En dat vind ik eigenlijk wel heel, heel knap. En heel mooi.
Ik ben blij dat je er eindelijk achter bent gekomen dat schrijven een vak is. Want hoe vaak. Ja. Hey, na al die jaren, weet je. Ja. Dit was de man die in staat was om 6 uur al te bellen. Van als er iets. Hem niet aanstond in de krant. Hè?
Ja. Ja. Nee, dat klopt. Dat bel ik en jou wel. En ook wel jouw voormalige collega Jan Menega. Waar ik heel goed mee kon trouwens. Dat is ook weer zoiets. Daar kon ik heel goed mee. Maar ik heb ook verschrikkelijke bonjes wel met hem gehad. En dan belde ik hem weer over. Die cijfers, die mijn inziens nooit klopten.
Klopten ze achteraf altijd wel? Of?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat was ook altijd wel mooi. Ik weet nog dat namens de Telegraaf hadden wij altijd Kees Kist. En het is raar maar waar. Maar weet je, daar wordt toch naar gekeken, naar die cijfertjes. Ja. En zowel in jullie krant, maar ook in het AD, Dagblad, Voetbal International. Hè? Ja. Maar goed, Telegraaf is dan landelijk, dat is logisch. Maar ik zei ook altijd tegen mijn secretaresse, dan werd Kees Kies weer aangemeld. Hè, namens de Telegraaf, vond ik wel een fijne vent trouwens.
Ja.
Maar dat zei ik altijd tegen Marjolein of Cynthia, van zorg nou dat Kees Kies, die moet in die directie, die moet je in de watten leggen, in de directiebox. En ik had het dan altijd na afloop van de wedstrijd met Kees Kirst eventjes over die cijfers. Want ja, des te hoger de cijfers, des te hoger ook de transfer van die spelers.
Het draait allemaal om goede relaties.
Ja.
Hey Hans, waar ik heel benieuwd naar ben. Hè? Kijk, als William, dat is een loesje autoverkoper natuurlijk. Hè? Die met enige regelmaat verkoopt die een auto. En daarvan kun je... Is een waarde vrij duidelijk te bepalen. Hè? Je kijkt gewoon wat een nieuwe waarde is van een auto. Je hebt een tijdje gebruikt. Ach, hij ziet er nog goed uit. Hij rijdt nog zoveel kilometers erop. Nou, dan kan ik hem voor zoveel verkopen. Hoe bepaal je dat bij een voetballer? Leg je het altijd bij de andere club neer als die interesse heeft? Zeg, wat wil je hebben? Of kom je zelf altijd met een bedrag? Hoe gaat dat en hoe bepaal je dat?
Nee, kijk, onze tactiek was... In onze tijd was dat wel zo. Als een club geïnteresseerd is in de speler, dan... Wij noemden aanvankelijk nooit een bedrag.
Nee.
Ik riep dan altijd, ik wil niet verkopen. Standaard.
Ja, precies.
Bij elke speler?
Heb je ooit anders gezegd inderdaad?
Ik wil niet verkopen. Nee. Maar vervolgens, in één zin direct erachteraan, maar het is niet verboden om een bieding uit te brengen. En zo ging dat. Maar
het liefst zo hoog mogelijk.
Maar dat is lastig. Kijk, weet je, zo'n prijs, wat jij zegt, met een auto of met een huis kun je dat redelijk. Maar dat is met een speler is dat gewoon heel moeilijk. In zijn algemeen is het zo dat... Voor voorhoede spelers spitsen of een sierlijke nummer 10. Hè, of een speler die tweebenig is en dan ook de leeftijd. Dat die in zijn algemeenheid, dat de waarde daarvan wat hoger is dan verdedigers of keepers. En dat is gewoon zo. Maar ik noem nu bijvoorbeeld, het is een mooi voorbeeld van Virgil van Dijk.
Ja.
Ja, op een goed moment, Virtue kwam bij ons. Aanvankelijk niet eens direct in het eerste elftal, maar eerst in het tweede elftal. Per toeval ook weer vaak, hè. In het eerste elftal, door veel blessures, viel eens een keer in de spits.
Tegen ADO.
He, ballen doorkoppen, weet ik veel, maar allemaal meer. Vervolgens basisspel in het eerste elftal. Stormachtig ontwikkeling. Maar als je mij toen in die tijd had gevraagd, hè, van wie dicht je nou grotere kwaliteiten toe? Andreas Krankwist of Virgil van Dijk?
Krankwist, altijd
Krankwist. Dan had ik Krankwist gezegd. Ja, ja. En dat zijn er wel meer dit met me eens, denk ik. Maar op een goed moment er was geen houding meer aan Virgil. En ik zat toen met veldmaten van god, want toen meldde Celtic zich.
Ja.
Maar Celtic was de enige die zich meldde.
Ja.
Geen Ajax heeft eventjes geïnformeerd. Haakt af, hadden Toelie van den Hoorn van Ajax.
Ja. Oh, ja.
Hebben ze
ja.
dus niet goed gezien.
Nee.
Dus
nee,
dat kan, blijkt dat wel, kan ja. zelfs de grote Mark Overmars kan dat gebeuren. Ja. Dat is ook helemaal geen schande. Maar in ieder geval, ik vroeg aan Henk toen, nou ja, wat vinden wij dan de waarde, hè, van zo'n Virgil? En toen kwamen wij eigenlijk ja, toch wel op een bedrag van rond de 4 miljoen euro.
Ja.
Gezien zijn leeftijd, gezien zijn body, zijn stijl, zijn contract wat nog doorliep. Noem het alles een potentie met name. Hè, en wij vonden dat 4 miljoen. Maar goed.
Voor FC Groningen hartstikke veel geld.
Hartstikke veel geld. Ja. Alleen als er maar één club in dit geval geïnteresseerd is, Celtic.
Ja, dat is lastig onderhandelen.
Dat is net als jij je huis te koop zet ja, en je vraagt er 100 voor, maar er is maar één geïnteresseerd en die geef je 80. Ja, dan kun je twee dingen doen. Je doet het niet of je doet het wel.
Maar Hans, zeg je dan niet tegen de Celtic van, ja, maar ja, er zijn meer geïnteresseerden.
Ja, maar ze zijn niet gek.
Of weten ze het wel?
Ze zijn niet gek. En kijk, daar speelt, tuurlijk roep je dat. En alleen je hebt ook weer met zo'n zaakwaarnemer van doen. Hè? En die weet ook
precies,
En de zaakwaarnemer één belang om die transferprijs te drukken. Ja. Want des te lager dat transferbedrag is, des te meer ontvangt de speler. En vergeet vooral niet ook de zaakwaarnemer.
Ja, ja.
Dus toen met Virgil was dat uiteindelijk, ik meen 2,7, 2,8 miljoen. Ja, dan kun je twee dingen doen. Je doet het wel, je doet het niet. En wij hebben toen besloten om het te doen. Plus stevige doorverkooppercentages. Nou, het verhaal Hans Ratenboer is niet anders. Het contract liep nog een paar maanden en Atalanta Bergamo 3,5 ton. Nou, je besluit op dat moment om het te doen. Hadden we het niet gedaan, was hij transfervrij. Ja. Was hij de deur uit. En dat zijn, en ik begrijp best, dat supporters dat lastig vinden. Dat vond ik vroeger, qua jochie van 15, 16, 17 jaar, dan hoorde je of vernam je dat Groningen een van zijn beste spelers had verkocht. Bert Brok of Erwin Koeman of weet ik veel wat. Als kind, als supporter van die club, baalde je dan ongelooflijk. Dus ik snap dat heel goed.
Maar heb je ook wel eens gehad dat er een club kwam met een bedrag? Of dat je met veldmaat zat en je dacht van nou weet je wat, deze speler 2,5 miljoen. En dat die club kwam met 7 miljoen bijvoorbeeld. Dat je kapot schrok over hoe hoog de bieding van de club was?
Ja.
Bij wie en bij welk bedrag was het?
Twente.
Ja.
Tadic. En niet om Tadic, want dat vind ik een van de beste professionals, tezamen met Arjen Robben.
Ja.
Mm-hmm. En Jonas Ivens. Ja, die ik heb zo, dat was ook één. En het was echt ongelooflijk, omdat dat was toen het Twente van Joop Munsterman en Albert van der Laan. En ja, toen voor een binnenlandse transfer, weliswaar was Twente een keer kampioen, maar dan nog, je hebt het over een provincieclub, Twente.
Ja, precies.
En Groningen is ook een provincieclub, zo simpel is het.
Ja,
dan een binnenlandse transfer, 7 miljoen. En met name ook het enorme doorverkooppercentage toen daar. Ik weet nog, Henk en ik deden toen die onderhandeling.
Kun je vertellen, je hebt dan met Henk, denk je dus een bedrag? Wat was dat bedrag en wat was het bedrag waar Twente mee kwam dan?
Nou ja, ik weet niet meer wat wij precies in de kop hadden, wat het uiteindelijk moest worden. Maar ik weet nog wel dat, nou ja, nogmaals 7 miljoen voor een binnenlandse transfer tussen twee provincieclubs. Ik zeg je één ding, dat gaat niet meer gebeuren.
Nee, dat gaat niet meer gebeuren.
Kijk, dat zijn bedragen die clubs als Ajax en PSV nog eens een keer kunnen betalen. En PSV ook al niet heel makkelijk hoor. Maar bijvoorbeeld Feyenoord al helemaal niet.
En
AZ gaat dat voor een binnenlandse transfer ook niet echt, echt niet op tafel leggen. Nou ja, zeker niet wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld natuurlijk. Want ik heb daar toch wel enige zorg van, moet ik je zeggen. Ja.
Maar ben je schrok eens van Twente toen bood voor Tadic. Kun je dan je lach inhouden? Want dan moet je nog steeds. Want je moet nog steeds. Kijk, je wil nog steeds zoveel mogelijk eruit halen. Dus zij noemen dan een bedrag.
Je moet nooit je partner waar je mee onderhandelt uitlachen. Want je komt elkaar altijd weer tegen. En het mooie daarvan is ook dat Twente hem natuurlijk gewoon voor een geweldig bedrag weer heeft doorverkocht. En dus Twente is daar zeker niet minder van geworden. En wij hebben daar vervolgens weer een heel mooi doorverkooppercentage voor ontvangen. Maar nou ja, Joop en Aldo waren toen gewoon niet de moeilijkste in het onderhandelen. Nee, die gaven vrij makkelijk toe.
Ja. Dat is later
gebleken. Zijn er clubs waar je altijd dacht van, oh, dit is prettig onderhandelen, en clubs waar je dacht van, oh, dit wordt een verschrikking weer. Want dat, ja. Lag je altijd mee in de clinch?
Ja, nou ja, ik weet nog. Dat is, kijk, het hangt altijd van de persoon af. En het Ajax bijvoorbeeld, met Martin Vergeel, dat was altijd ontsteld. Dat was een cream.
Hoezo?
Nou, wij lagen elkaar niet zo heel goed. Martin is natuurlijk een prima technisch directeur. Nu bij Willem II ook. Maar dat kan, hè, dat je elkaar als persoon gewoon even wat minder... Martin heeft toen bij ons... En dat was toen met de onderhandelingen Bruno Silva. Dat verhaal kennen we allemaal. Bruno die ging in staking. En ja, toen in de tijd was het met Ajax gewoon... Dat was een bepaalde arrogantie. Hè, de houding toen. Nou, als ik nu kijk naar het huidige Ajax met... Van de Sar, die ik hooglijk waardeer. Mark Overmars en Veldmaten. Ja, dat zijn...
Dat klikt.
Dat is een hele andere orde. En dat is gewoon hartstikke plezierig. En in onze tijd het onderhandelen met... Hij is recent overleden, Harry van Rij. Uh-huh. Met Frank Arnezen. Ja, dat was een feest. Ja. Ik heb toen in het begin, dat weet ik nog wel, want heel veel mensen zijn het vergeten, maar ik heb toen in dat tijd PSV wel als de hoofdsponsor, een van de belangrijkste sponsoren genoemd van Groningen. Want zij kochten niet alleen van ons Arjen Robben, maar ook Patrick Lodewijks bijvoorbeeld.
Jordi Hoogstraat.
En Jordi Hoogstraat, Patrick Lodewijks, die ging toen als tweede doelman derde doelman, ik weet het niet precies meer, maar naar PSV. Maar ja, ik weet nog wel, als je dan met Frank en met Harry van Rijm tafel ging, ja, dat was geweldig. Uren en uren zat je met elkaar aan tafel en alles kwam aan de orde. En wij zijn natuurlijk een veel kleinere club dan PSV, maar we werden gewoon wel voor vol aangezien en serieus genomen. Nou, dat was toen de tijd. In de Ajax-periode was dat totaal anders. Maar ja, ik heb ook bewaard mooie herinneringen aan. Onderhandelingen met Mark van der Kallen. Niemand zegt dat waarschijnlijk iets van ADO Den Haag. Het grote opperhoofd toen. Die had die club gekocht. Ergens op een zaterdagmorgen in Hoevelaken, geloof ik. En toen kochten we Sherry.
Ja.
Dat bleek ook een gouden aanwinst later te zijn.
Absoluut.
Maar Hans, je praat er met zoveel passie over. Mis je het niet?
Ja, nee, dat zeg ik net. Ja. Ik mis de supporters. Ja. Ik mis jullie ook wel een beetje trouwens.
Ja, kom vaker langs.
Natuurlijk, de onderhandelingen mis je ook. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, wat ik niet mis... Kijk, ik ben net 60 geworden. Ik heb het fantastisch naar mijn zin. Ik was daar echt toch wel een beetje bevreesd voor. Maar ik verveel me geen seconde. Ik vind het leuk om dit te doen trouwens. Ik vind het leuk om met het boek bezig te zijn, met mijn bedrijven bezig te zijn.
Ik ben net
beoogd voorzitter geworden van HSC. Nou, dat vind ik mooi. Ik kan heel veel aandacht nu ook besteden, of heel veel. Maar veel meer is aan mijn kinderen en aan mijn 5 kleinkinderen.
Je begrijpt dat HSC wel iets anders is dan Groningen natuurlijk. Ja? Weet je dat of niet?
Daar ben ik al achter gekomen.
Ja? De onderhandelingen gaan iets anders.
Het gaat nu om of de linksbuiten van de derde helft al zijn contributie wel heeft betaald.
Ja, dat klopt.
En of we wel nutsen moeten verkopen in de kantine. Ja, of nee. Hè? Dat begrijp je?
Ja, dat begrijp ik heel goed. En dat vind ik juist ook weer hartstikke mooi om ook op dat niveau daarmee bezig te zijn. Ja. Ja.
Maar hoe, denk je ook niet dat nou, stel je voor, ik weet eigenlijk niet wie het bij HSC op dit moment in de spits speelt, maar dat straks Gomos langskomt.
Gomos speelt veel hoger dan ons.
Ze willen die spits dan hebben. Ik bedoel, ze hebben interesse in jullie spits.
Ja, nou, ik zou vertellen.
En dat ze daar een keer zitten tegenover Hans Nijland.
7 miljoen.
Mijn zoon Stef, die belde vorige week toen hij het nieuws hoorde van HC. En hij zei, mijn pa, ga je dan net zoals bij FC Groningen ook in die catacomben en aflopen in de kleedkamer? En ik zei, nee man, nee. Kijk, natuurlijk vind je het mooi dat zo'n eerste elftal.
Ik zou het wel mooi vinden als je dat doet. Gewoon nog wel de laatste vijf minuten dan naast het veld, naast het dugout staan.
Nee. Ik zou natuurlijk leuk vinden dat de club op zo'n hoog mogelijk niveau speelt. Maar wat ik eerlijk gezegd het allerbelangrijkste vind. Het is een mooie amateurvereniging met een hele grote jeugdafdeling.
Ja.
Met name de onderbouw, die kabouters van 4, 5, 6 jaar. Man, dat vind ik geweldig. En kijk, ik vind het belangrijk dat... Ik zie mijn rol als voorzitter bij HSC, ook voorzitter moet ik zeggen, als veel meer als verbinder. En ik zou het mooi vinden dat iedereen plezier beleeft aan zijn clubpie. En dat heeft ook een hele belangrijke maatschappelijke functie binnen zo'n gemeenschap. Geen geruzie, geen gedoe, geen achterklep, maar gewoon met elkaar een leuke, gezellige vereniging.
En wat als HSC tegelijkertijd speelt met FC Groningen, waar sta je dan?
Ja, dat is nog wel een lastig dingetje, moet ik je zeggen. Dat heb ik tegen het bestuur ook wel gezegd. Ja, dat is één.
Maar tegen het bestuur van Groningen of van HC?
Nee, HC. Dat zijn lastige afwegingen, kan ik je zeggen. En ja, dat is af en toe keuzes maken. Maar dat heb ik ze ook wel gezegd. Kijk, wij hebben sinds kort ook een klein chaletje op Ameland. En mijn vrouw komt daar vandaan. En ja, daar zijn we ook regelmatig. Dus ik heb ook gezegd, ik zal echt niet elke zondag, echt niet wel vaak, maar echt niet elke zondagmiddag bij het eerste zijn. Maar ook gewoon af en toe eens bij zondag 2, zondag 3, de kabouters op zaterdagmorgen of een vrijwilligersavond. Zo moet je mijn rol veel meer zien.
Nou, waar zit je op Ameland dan? Klein vaarwater of zo? Of,
nee, Kiekduin, buren.
Mooi man. Ja,
hartstikke leuk. Naast de golfpark? Het golfbaan?
Nee, dat zit helemaal aan de andere kant. Holm.
Holm is dat. En dan vlak bij de vuurtoren.
Een elektrische fiets? Of,
Ja.
Wat is je handicap nu, Hans?
Ja, dat schiet niet op, joh. Ik speel nu 39 en ik ben nu...
Oh, maar dat valt nog mee. Je bent een jaar bezig. Van 54 naar 39,
ja,
toch?
Ja, maar ik ben anderhalf jaar bezig. En kijk, wat dat betreft ben ik wel een enorme streber. En, en wil je zo snel mogelijk beter worden...
Ja.
He, en ik train met de blubber op dit moment. Ik speel 3-4 keer in de week. Maar dat schiet nog niet aan.
Wat is je kwaliteit? Het korte spel? Het putten? De drives?
Mijn kwaliteit ligt meer naar afloop in de kantine. Maar dat is gesloten. Maar nee, ik moet nog ongelooflijk veel. Maar ik vind, dit had ik ook nooit kunnen bedenken. Want
wat is je favoriete club? Wat is de club waarmee je altijd deed van hier sla ik voor de bal mee?
IJzeren 5. Okay. Ja, dat is mijn favoriet. Nee, maar ik zou je vertellen. Kijk... 2 jaar terug had ik niet kunnen bedenken dat ik zou gaan golven. Nee.
Dit is de man die zei, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. Hè?
Ja, dat leek me...
Is de sport veranderd of ben jij veranderd, Hans? Nee. Ben jij een kwal of is de sport eigenlijk best wel leuk?
Ik ben veranderd. Kijk, als je golft, en de golven heel veel mensen... Het wordt trouwens steeds in deze tijd steeds drukker op die golfbanen.
Ja, dat is wel.
Maar je weet, je bent daar een ochtend of een hele middag in kwijt. En die tijd had ik nooit. En die tijd heb ik nu wel. En als je gaat golven, dan moet je niet de telefoon meenemen op de golfbaan. Rust, je moet je... En dat vind ik... want ik ben een emotioneel mannetje. Hè? Ik ben een driftkikker. En dat zijn nou juist dingetjes. Dat gaat niet samen met golven. Hè? En ik vind het mooi om als je speelt... om jezelf onder controle te hebben. Je speelt ook een wedstrijd met jezelf. Hè? Jezelf in balans hebben en... tegenslagen kunnen verwerken. En als je
Het is mentaal een hele zware sport.
En ik heb gistermiddag ook nog heel lang op televisie in het golf gekeken. Ja, ik vind dat wat ze die professionele golfers doen, dat vind ik bijna kunst. Dat vind ik geweldig.
Heb je al eens een keer een hole in one geslagen?
Nee, wel een paar keer een birdie.
Ah, kijk.
Zodra ik een hole in one sla, ik kan me niet voorstellen dat mij daardoor overkomt, maar dan stop ik er onmiddellijk mee en ik verkoop mijn stokken.
De Hans zei net dat hij jou ook een beetje mist, William. Hoe geldt het voor jou? Je hebt natuurlijk nu anderhalf jaar het nieuwe bestuur. Dat is natuurlijk een ander bestuur. Hè? Ze doen het hartstikke goed volgens mij. Maar het is een andere stijl.
Ja, zeker.
Jij past persoonlijk denk ik meer bij Hans dan bij het nieuwe bestuur.
Zeker, zeker. Hoewel ik ook met de nieuwe directieleden kan ik ook uitstekend door één deur. En Mark-Jan Frederis heeft ook echt wat trekjes die Hans ook heeft. Hoor. Is ook wel een door de wol geverfd jongen die op straat het vak ook een beetje heeft geleerd, zeg maar. Dus bij Mark-Jan Frederis bespeur ik echt wel dezelfde trucjes, bijvoorbeeld die Hans ook. Een klein voorbeeldje. Als er een transfer echt dichtbij is, zeg maar, dan was meneer Nijland nooit bereikbaar ineens. Nou, je telefoon niet meer op. Nou, Mark-Jan Frederis precies hetzelfde. Dus als Mark-Jan Frederis totaal onbereikbaar is,
dan weet je
en ook niet binnen 24 uur terugbelt, dan weet je, de transfer is al staan. Dan kun je dat bijna wel opschrijven. Dat was bij Hans net zo.
Maar Hans belde vaak op maandag dus om iets te zeggen over het stukje in de krant.
Ja, nee, dat doet deze directie niet.
Nee.
Maar dat vond ik wel mooi, zeg maar. Ik was om 6 uur nog nooit wakker, maar dan hoorde je rond 8:30 je voicemail.
Dat was jouw wekker, zeg maar.
En er stond hier is een bericht van de directeur van de FC Groningen. Het is nu 6:37. Ja. Hoor ik wat dat hij in de auto zat. Je zei dat precies de tijd erbij. Ja. Want jij weet hoe journalisten zijn. Die zijn op dat soort momenten dan niet op. Maar dat ga ik ook nooit, hoor. Nee. Dus dat was altijd wel... Maar nooit rancuneus. Tuurlijk, een journalist-directeur voetbalclubrelatie, die gaat door over hoge pieken en door diepe dalen. Maar die diepe dalen bleven nooit hangen dat je zeg maar niet meer on speaking terms was of zo. Nooit. Dus dat, grote waardering. Ja, en deze huidige redactie, die doen natuurlijk ook hartstikke goed. Ik bedoel, moet je kijken hoe ze ervoor staan. Alleen ja, dat gaat om een heel andere, veel ja, soort zakelijkere manier, zeg maar. Dat, ja, anders zakelijk ook. Ik bedoel, Hans was ook hartstikke zakelijk.
Nee, maar ik vind, hè, ze zijn niet...
Klinisch. Klinisch is niet zo'n goed woord.
Klinisch, maar ze zijn niet te benijden natuurlijk. Hè. En verdorie nog en toe, dat geldt ook voor Wouter. Hè. Je gaat verhuizen met je hele gezin. Kom je hier naartoe en je bent er dan niet. Ja, en we hebben de het corona gedoe. Dus ja, hij heeft nog weinig echt plezier eraan kunnen beleven. En ik geef het je te doen, hè, want ik ben ondernemer en ik leef enorm mee met de horecaondernemers, met evenementen. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan en mogelijk wat ons de komende dagen weer te wachten staat. Winkels mogelijk dicht. Verschrikkelijk. Maar dat geldt ook voor zo'n voetbalclub. En natuurlijk zit ik regelmatig samen met de rekenmachine om door te rekenen wat dit allemaal kost. En wat aan inkomsten misloopt. Dus nogmaals, de nieuwe directie heeft daar. Dat is in geen enkel boekje, managementboekje, is dat te leren.
Raadplegen ze jou nog wel eens?
Jawel hoor, ik heb af en toe wel. Ik ben heel recent nog op het stadion geweest. Nog met Wouter Gudde en Wim Ensinger nog gesproken. Ik heb Mark-Jan Vlederis, die is pak een beetje 2-3 weken terug. Nog een hele avond bij me geweest. Alleen je kunt mij wel raadplegen. Maar deze corona-ervaring heb ik uiteraard ook
niemand,
niet.
Niemand.
Nee. Die heeft niemand. Dus ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Maar je moet je toch voorstellen. Hè, daarom is zo jammer. Het gaat nu hartstikke goed met Groningen. We staan vijf. Dus... Ja, en het publiek is daar in het stadion. En als je dan als bestuurder, dat is zo mooi, als je dan als directeur in zo'n stadion zit en je wint zo'n wedstrijd, dan mag het wel een mindere wedstrijd geweest zijn, maar het stadion zit redelijk vol en je hebt de wind in de zeil, dan geniet je daar enorm van. En nu moet je dat doen in zo'n kil, koud, leeg stadion. Dus een hart onder de riem wat mij betreft.
Ze doen het goed, hè? Ze doen ook wat dingen anders, hè? Zoals het presenteren van de jaarcijfers hebben we gezien.
Ja.
Nou, dat deed Hans op een andere manier dan Gudde. Die geeft echt volledige transparantie. Ook in de schulden die FC Groningen bijvoorbeeld heeft. Hoe kijk je daar nou tegenaan, Hans? Hoe zij dat nu doen en hoe dat in jouw tijd ging?
Nee, prima. Maar prima. Dat is, iedere directie is daar weer vrij in. We hebben het altijd op onze manier gedaan en volgens mij ook volledige transparantie. Hè? Want je hebt ook weinig keus.
Ja,
je deponeert sowieso de jaarcijfers. Dat hoorde ook. Hè? Je bent een publiekelijk bezit. Dus dat deden wij ook. Maar volgens mij hebben wij ook nooit geheimzinnig gedaan over... want je hebt het over schulden, dan heb je het over het investeringsfondsen.
Precies.
Hè? Die investeringsfondsen hebben de club ongelooflijk veel gebracht. Ja, maar volgens mij zijn we ook altijd open geweest in de transferbedragen. Hè, waar de speler moest kosten of verkocht werd. Alleen, er zijn ook weer clubs die willen dat beslist niet. Bijvoorbeeld Ajax, hè, dat heeft weer te maken dat ze beursgenoteerd zijn. Heb je dan ook weer rekening mee te houden. Dus nee, ik moet je zeggen, ik ben op prima voet met de club. Ja, met de ene heb je wat meer contact dan de ander, dat is logisch. Hè, ik heb Peter Jeltema bijvoorbeeld, opleiding, ben ik altijd zeer in geïnteresseerd hoe zich dat allemaal ontwikkelt. En diverse collega's spreek je nog met grote regelmaat. Maar ook ik vind het jammer dat ik er niet naartoe kan.
Maar jeuken je handen wel eens? Want ik kan me dus voorstellen, het is een hele andere stijl, zoals zeiden, de directie van nu. Dat je af en toe denkt, oh, maar ik zou het anders willen doen. Ik zou het zo graag zo willen doen. Want ik zie nu hoe ik het zelf zou willen doen. Dat je bij wijze van spreken de telefoon oppakt of die kant op bereikt of wat dan ook.
In het begin had je dat dan wel eens, maar nu eigenlijk helemaal niet meer, nee.
En wat voor momenten had je dat dan?
Nou, in het begin heb je dat wel eens met toen was ik net weg, hè, met het aantrekken bijvoorbeeld van spelers. Hè. Ik heb ook altijd een beetje de stelling gehad van, zorg nou dat, en niet dat ons het altijd gelukt is, maar zorg nou dat je altijd één of twee pareltjes in je team hebt. En waar heb ik ook altijd gezegd, dat klinkt misschien wat gek, maar het maakt niet uit wat het kost. Het gaat erom wat het uiteindelijk allemaal oplevert.
Sharon Sherry was zo een, hè? Dat was zo'n pareltje bijvoorbeeld.
Ja, maar we moeten ook weer heel eerlijk zijn. Hè? Dat eerder wie eerder toekomt, dat komt weer toe aan Erwin van der Looy.
Ja.
Ik weet altijd dat Erwin van der Looy eigenlijk bij mij en Henk Veldmaat op tafel sprong van... die speler moeten we absoluut halen. En toen hebben we de oren laten hangen naar onze trainer, uiteindelijk. Ja, en dat is een geweldig succes geworden. Want dat is een fantastische speler die ook weer voor veel geld verkocht is.
Ik noem Siri, omdat daar vorig jaar nog sprake van is geweest om die eventueel terug te halen. Ja. Want toen had de FC ook dringend behoefte aan een pareltje. Maar jij
pareltje is iemand die ook weer voor veel miljoenen verkoopt.
Precies.
Lijkt
mij. Ja, kijk, precies. Siri ga je niet, als je die nu haalt, die ga je
nu. Nee, maar
over de 30 lopen,
is wel een smaakmaker op het veld, zeg maar.
Ja, absoluut. Ook een geweldige professional. Altijd met zijn vak bezig. Altijd willen trainen en belangrijk willen zijn. En een jongen met een geweldige trap, mooie vrije trap, kan een goal maken en een speler vrij voor de goal zetten. Dat zijn
dat is volgens mij een van jouw favoriete FC Groningen spelers, toch, Sherry?
Ja, maar ook omdat ik dat ook altijd een geweldig leuke joch ook in de club vond. En nooit gezeik en gedoe. En gewoon een echte liefhebber gewoon.
Ja. Je hebt natuurlijk de bekende pareltjes, Suarez, noem maar op. Er zijn natuurlijk ook spelers die je gehaald hebben van je verwachtte dat het een pareltje zou worden en dat helemaal niks werd.
Ja.
Wie dacht je echt toen je hem haalde? Van, dit is, nu hebben we eentje.
Femi.
Ja?
Oh ja. Ja. Een van de duurste spelers ooit aangekocht. Ja.
Ja, die haalden wij voor ruim 3 miljoen. En dat is ook niet zo'n mooi verhaal, of bijzonder verhaal. Een speler die bekeken is toen de tijd door Roy Beukenkamp, Krats Vuller, Henk Veldmaat, Martin Koeman zelfs. Nou, stuk voor stuk kerels met...
pak ervaring.
Ja, ervaring en ongelooflijk veel verstand voetbal. En uiteraard hebben we de nodige informatie ook ingewonnen over hem. En hij stond toen te boek als een van de beste verdedigende middenvelders in heel Scandinavië. Ja. We betaalden daar ruim 3 miljoen voor. Berg was toen de tijd ook iets boven de 3. En daar hebben we heel veel van verwacht. En hij 5 jaar is hier bij ons geweest en is transfervrij vertrokken. En eigenlijk nooit echt basisspeler geworden. Dus zo zie je maar weer. Nou, vooral Surlot is bekend. En ja, die zijn er meer. Die zijn er meer geweest.
Hoe zal ook altijd zo blijven? Hè? Dat zal Marc-Jan Verderens ook overkomen.
Dat gebeurde 100 jaar. Ja. Cruijff heeft ook, zelfs de grote Cruijff heeft spelers gehaald. Wat geen succes was. Dat overkomt iedereen.
Maar heb je dan met VMI ook, omdat je zelf zo van overtuigd bent dat het een pareltje is, dat je dat ook heel erg wil overbrengen op de trainers? Je zegt altijd, daar heb ik niet mee bemoeid. Maar ik kan me voorstellen dat je maar hier hebben we 3 miljoen voor betaald. Geef hem nou even wat meer tijd. Geef hem dan. Zet hem dan misschien iets.
Nee, dat heb je natuurlijk. Heb je daar discussies over. Hè? En is net wat ik net al aangaf. Hè? Als je een keer 2, 3 of 4 voor staat, dat je dan denkt, man, hè, gooi er nou eens een jeugdspeler in. Weet ik veel wat. En natuurlijk heb je het dan met de trainers toen de tijd. Dat was Ron Jans, hè, de tijd van Femi daarover. Maar. Ja, uiteindelijk, kijk, een speler stelt zichzelf op. Hè? Alleen in zijn algemeenheid is het wel eens zo geweest. En dat is, zie je het hele voetbal. Hè? Dat er wel eens heel snel over een speler wordt geoordeeld. En bijvoorbeeld Antuna. Hè? Ja. Een jongen, ik weet nog goed dat Maaskant tegen me zei, maar wat nou, directeur, hebben we hier ook even pillen bij Groningen. Nou, die is nu ergens, ik weet niet eens waar die precies zit, Mexico, maar voor een enorm bedrag is die weer verkocht.
Die deed in de United States daarna ook heel goed, hè?
Ja, dat is in zijn algemeenheid, en kijk, dat vind ik ook altijd het mooie aan clubs als Groningen. Hè? En in zijn algemeenheid krijgen spelers daar vaak wat meer tijd. Ja. Hè? En kijk, als je jongens hadden de Nederlandse competitie. Maar als je ze hadden uit Zuid-Amerika, weet ik veel waar vandaan. Ja, dan hebben ze toch ook eventjes aan. Eentje die, alhoewel ik weet ook nog heel goed, Suarez, laten we dat ook eventjes niet vergeten. Hè? Zijn eerste weken waren heel stroef. Hij kwam te zwaar terug uit Uruguay. Hij speelde een wedstrijd, Groningen 2, Veendam 2, op Corpus voor de beker. Hij kwam niet uit de middencirkel. En ik weet nog heel goed dat Ron Jans toen tegen mij en Henk zei, nou, ik vraag mij af of jullie dat wel goed hebben gezien. Toen waren er toch echt wel eventjes wat twijfels in het begin.
Ja.
Dus dat is zo lastig.
Kom Maaskant ook nog verder voor in het boek. Want ik weet, dat was ook nog, die werd gehaald, want de kussens moesten opgeschud worden. Hè? Zo zei je dat ook.
Hij schudde de hele interieurwinkel op. Ja, maar Maaskant is Maaskant. En weet je, dat is een prachtkerel. En daar kun jij bonje mee hebben. Onvoorstelbaar dat je echt denkt, dit komt nooit meer goed. Ja. Ik heb echt met hem meegemaakt in zijn kantoortje. Dat hij die tafel omver trapte. En een stoel naar het plafond gooide. En dat was het vrouwelijke kinderen eerst bukken. Was het. maar dan was het ook weer zo. Dat een uur daarna dan zat je met hem. En dan was het ook binnen 10 minuten was het gewoon weer klaar. En ook totaal niet rancuneus. En ik heb nog wel eens contact met hem. Daar belt hij me op. En zegt die directeur hier met je meest favoriete trainer. Soms zijn keuzes ook onverklaarbaar. Hè? Ja. En VVV belde me vorig jaar op. Van Hans, wij denken aan Ron Jansen als hoofdtrainer. En nou ja, daar kon ik alleen maar positief over zijn. Ja. VVV is ook een ja, een mooie club, hè, ook dicht bij de mensen. Ik denk, nou, dat past toch Ron prima. En dus ik heb VVV positief geadviseerd. Uiteindelijk wou Ron daar zelf niet naartoe. En maar dan verbaast het je dat ze uiteindelijk dan komen met Robert Maaskant. Dat is niks ten nadele van Robert Maaskant. Alleen dan
dat is een heel ander type.
Heel ander type. En waar ik dan erg benieuwd naar ben. Ik denk, hoe heeft zo'n profielschets er dan uitgezien?
Ja. Het is alle kanten mee op. Niet.
Ja. Ja, maar precies hetzelfde. Ik ben na mijn vertrek bij Groningen...
Iemand
ben
met trainingspapieren. Dat is het geweest.
Ja, ben ik benaderd door een aantal clubs, waaronder NAC. Of ik de directeur wou worden. Nou, daar was geen sprake van.
Waarom niet?
Nou, ja. Om heel simpel, ik heb gezegd, als ik bij Groningen wegga, dan zie je mij niet als professioneel directeur meer terug bij een voetbalclub. Misschien ooit...
Maar het kriebelt nog, wel, toch? Het
kriebelt wel. Misschien ooit nog...
Een crisisdirecteur,
ja,
misschien nog een keer
een tijdje. Wellicht dat nog eens aan de orde komt voor een interimperiode. Nou,
bij Heerenveen is toch voor elk jaar crisis? Die zoeken Heerenveen voor elk jaar een nieuwe...
uit de droom helpen.
Ga je niet doen?
Ga ik absoluut niet
nooit?
Doen.
Nee?
Nee. Het zijn dingen die je niet... Ik vind het een prima club. En Riemer is ook een hele goede kennis van me. Maar dat ga ik absoluut niet doen.
Cambuur of zo dan?
Daarover gesproken.
Hey, maar even nog een verhaal te maken. Ik ben door de NAC benaderd. En aangegeven dat ik het niet doe. En wij willen helemaal niet verhuizen hier. En die kwamen toen met... die directeur van Heerenveen.
Luc Ijzinga.
En Luc is een prima kerel. Maar als je hetzelfde als Maaskant Jans... is dit ook een verschil van dag en nacht. En nogmaals, ook daar ben ik dan benieuwd naar profielschets.
Ja, nou, bij NAC is het altijd een zootje. Dus. Je noemde Riemen net. In Heerenveen zijn ze nu vergaand met het vernoemen van een stadion... van de tribunes naar Riemer en Foppen. We hebben volgens mij drie... stadion of tribunes vernoemd in de Euroborg. Hè? Nu Koeman,
Tony van Leeuwen
en Piet Fransen. Er is nog eentje over, Hans.
Ja, nou, Ron Jans misschien. Arjen Robben.
23 jaar voorzitter. 23 jaar voorzitter, directeur Hans.
Hans Nijland.
Je kunt niet van
Hans gaat het nu niet zeggen, merk ik al. Maar William, jij moet nu eigenlijk ook even zeggen.
Je kunt van Hans Nijland ook niet verwachten dat hij zelf even gaat pleiten voor een eigen tribune. Maar ik vind persoonlijk dat het hem toekomt. Ik bedoel, dat hele stadion dat het daar staat, daar heeft Hans een ongelooflijk grote rol in gehad. Hij is 23 jaar is hij directeur geweest van deze club. Toen hij binnenkwam was de club echt op sterven naar dood. De muizenlaag voor de kast, zegt zou Hans zeggen. Moet je nu zien wat een prachtige club het is. En het is zeker over pieken gegaan, maar ook door hele diepe dalen. Ik zie, dat is nog niet eens zo lang geleden, een paar jaar geleden bij die bekerwedstrijd tegen Twente stonden de supporters voor de deur en moest Nijland, die moest maar oprotten en de hele directie moest hij maar meenemen. Gaat hij wel gewoon naar de deur. Wij zaten in de perskamer.
Doodsbang of niet?
In een soort bunker. En wij moesten daar blijven. Wij mochten niet naar buiten. Want buiten was het te gevaarlijk. Maar hij stapt gewoon wel naar buiten. Spreekt de supporters toe. Het aandeel van Hans Nijland in het grootmaken van deze club is zo groot dat als er nog een tribune vernoemd kan worden, dan vind ik dat hij absoluut een van de topkandidaten is om daar.
Als we nou eens beginnen bij het toiletgebouw. Ja. Nee, ik vind er zijn wel anderen die toekomen.
Ook.
Ik vind het heel mooi van jouw pleidooi, maar overigens de tribunes die nu vernoemd zijn, ja, die mensen zijn verleden, dus. Laten we dat nou alsjeblieft even niet doen. En ik vind het geweldig. Tony van Leeuwen, Piet Fransen, Martin... of de familie Koeman. Daar sta ik 100% achter. Helemaal geweldig. En de band die ik ook altijd gehad heb met Martin Koeman en Piet Fransen. En Tony van Leeuwen is uiteraard voor mijn tijd. Maar dat was geweldig. Maar ik vind, dat mag ook wel even benoemd worden. Arjen Robben speelt niet.
Haal me de woorden uit de mond.
Ja, maar... Wat wil je zeggen dan?
Nou, als er een lijstje met kandidaten komt van naam voor de tribune, dan sta jij daarin, maar dan staat Arjen Robben bijvoorbeeld er ook in. Dus er is wel concurrentie.
Nou ja. Nee, maar wat Arjen Robben voor de club heeft betekend is geweldig. Hè? Niet hè, zijn jeugdopleiding, maar ook eventjes toen hij eenmaal naar PSV in Madrid en weet ik veel wat allemaal meer, ook altijd contact blijven houden met de club. En nu ook weer terugkeren. Ik weet zeker, ondanks dat hij op dit moment eventjes niet speelt, dat heeft ook een geweldige boost gegeven. Ja. Weer aan die club, ook in niet alleen het aantrekken van sponsorseizoenkaart, maar ook in aanzien gewoon in heel Nederland. Onderschat dat niet. Dat is geweldig.
Ik ben er wel uit. Even weken is het de Nederland-tribune. Oneven weken de Robben-tribune. Dan sluiten we daarmee af. Dankjewel Hans dat je er was.
Graag gedaan.
Noem nog een keer de website waar het boek te
staan is. www.hansnederland.nl.
www.hansnederland.nl.
Bestel vandaag, dan heb je hem in februari in huis.
7 februari in de betere boekhandel.
En er zijn er een aantal die kom ik persoonlijk het boek thuis brengen.
Ah, kijk,
goed. Wel voor een kop koffie.
Waarom zijn gezoon. Dankjewel Hans, dankjewel de rest. En ben je ook geïnteresseerd in FCM? Ruister dan natuurlijk naar Radio Milko.
Radio Milko. Radio Milko.
Tuurlijk niet. Radio Meerdijk bedoel ik.